Zonder liefde van Stefan Breys, voorgelezen door Pieter van Nieuwenhuizen. En Emma was benieuwd wat men in het leven nu precies verstond onder verrukking, passie, roes, woorden die zij in de boeken zo mooi had gevonden. Gustave Flaubert, Madame Bovary. En wat seks betreft, het was enkel een cocktailterm voor een sensatie die een tijd lang opkikkerde, om je dan vodderiger dan ooit achter te laten. D.H. Lawrence, Lady Chatterley's minnaar. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Jacques Brel, Marieke. Ik zag haar voor het eerst op een woensdag in september of oktober. In de provincieplaats waar ik in die tijd woonde, draaide eens per week een cinefiele film die door een kenner werd ingeleid. De avond van de betere film, zo heette de reeks. Het woord cinefiele zou potentiële kijkers hebben afgeschrikt, ook mij. Niettemin kwam het me voor dat er in het zaaltje enkel cinefielen zaten. Ik zag bijna alleen mannen van middelbare leeftijd die uit elkaar zaten, met telkens één of twee lege stoelen tussen hen in. Sommigen hadden hun jas nog aan, alsof ze elk moment wilden kunnen vertrekken als de film hun tegenstond. De inleider, een forse vlezige man met een volle baard en een donker bril, was al begonnen. Op zoek naar een toilet, want er was vast geen pauze, was ik verdwaald in de catacomben van het gebouw. En om niemand te doen opstaan, nam ik plaats op de dichtstbijzijnde vrije stoel aan het gangpad. Zo kwam ik naast haar terecht. Ik klapte de zitting neer en nam plaats zonder mijn jas uit te trekken. Zij haalde haar arm van de armleuning en vouwde haar handen samen op haar schoot. Tijdens de inleiding die 1 minuut of 20 duurde, probeerde ik zo onopvallend mogelijk een eerste beeld van haar te krijgen. Haar gezicht had een scherp afgetekend profiel, haar donkerblonde licht golvende haar kwam tot halverwege haar nek en over haar oren, haar polsen waren dun, haar vingers lang en slank. Ze droeg een roomkleurige blouse en een donkerbruine pantalon. Haar aandacht was volledig gericht op de inleider, wiens voorkomen me deed denken aan Bud Spencer, de acteur die aan de zijde van Terence Hill in spaghetti westerns altijd een wat lompe, zwaarlijvige bruut speelt. Het waren ook de eerste woorden die ik tegen haar zei, en ik zou ze allang vergeten zijn als ik daarmee niet zo'n flater had geslagen. Hij lijkt op Bud Spencer, zei ik toen de inleider klaar was. En hij een teken aan de regie gaf dat het zaallicht gedoofd kon worden. Hij is mijn vader, zei zij kortaf. Ze zette een bril op en de film begon. Ik heb veel films met haar gezien. In datzelfde zaaltje, in de bioscoop, thuis op video en op televisie. We hadden dezelfde smaak. Aan het eind van de film bleef ze altijd zitten tot de hele aftiteling voorbij was. Soms kwam zij met een suggestie, soms ik. Eén enkele keer gingen we naar een toneelstuk of een dansvoorstelling. Het staat me niet meer bij welke film we die eerste keer zagen. Misschien zou ik hem onthouden hebben als ik toen had beseft dat daar onze gezamenlijke toekomst begon. Die avond kwam ik echter alleen haar naam te weten. Aan het eind van de film nodigde haar vader, wie dat wou, uit om in een café wat na te praten. Ik ben meegegaan omdat ik nog niet naar huis wilde, waar behalve mijn hond niemand op me wachtte. Ons groepje telde 5 of 6 man. Zij zat schuin tegenover mij en nam net als ik weinig deel aan het gesprek. Haar vader en nog een andere man van in de 50 voerden het hoogste woord. Ze leek er met haar gedachten niet helemaal bij. Haar blik doolde geregeld door het café zonder op iets of iemand te blijven rusten. Ze zag er moe uit, bleek, mager. Niettemin was ze aantrekkelijk. Ze had een smal gezicht, groot naar grijs neigende lichtblauwe ogen, geprononceerde jukbeenderen, een vrij brede mond, maar dunne lippen. Ze had iets verfijnds over zich, iets onalledaags elegants. Ze viel op zonder dat ze het wou. In niets leek ze op haar vader. Ze had een smal gezicht, grote naar grijs neigende lichtblauwe ogen.